Goedemorgen. Het is weer fijn om in uw midden te zijn. En het ziet er een beetje uit zoals bij ons in Sittard. Met veel lege plekken. Maar het is... ik weet niet, jullie komen volgens mij ook bij elkaar sinds 6 september... Ja, dat is bij ons in Sittard ook zo. En ik moet zeggen dat de mensen het wel heel erg fijn ervaren om gewoon weer bij elkaar te zijn. En samen God te loven en te prijzen. Alhoewel we dat niet zingend kunnen doen, maar wel in onze gedachten meezingend. Maar om samen ook Gods woord open te slaan en daaruit te lezen en daar een aantal dingen over te delen. En ik hoop dat u ook gekomen bent met een verwachtingsvol hart deze morgen om... Ja, om God zeg maar, te ontmoeten, om de Heer te ontmoeten, om hem, om hem een plek te geven vandaag, hier zo in ons samen zijn, maar ook een plek te geven in je hart. Ik heb twee tekstgedeeltes uitgezocht voor vandaag. Het zijn hele bekende tekstgedeeltes, maar we gaan ze toch samen lezen. Het eerste tekstgedeelte komt uit Matteüs en wel hoofdstuk 4. En daarvan de versen 18 tot en met 22. En Matteüs die schrijft daar het volgende. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon die Petrus genoemd wordt en zijn broer Andreas het net in zee werpen, want ze waren vissers. Hij zei tegen hen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. En ze lieten meteen de netten achter en volgden hen. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip van hun vader Zebedeus, terwijl ze hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen, en ze lieten meteen het schip van hun vader achter en volgden hem. En het tweede tekstgedeelte dat ik wil lezen is Johannes, en wel Johannes 14. Ik kan Johannes niet meer vinden. Johannes 14 en daarvan lees ik vers 6. Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Tot zover maar even de schriftlezingen. Ik heb als thema boven deze preek gezet, Jezus volgen anno 2020. En je zou je misschien afvragen, waarvoor moet je dat nou bij zeggen anno 2020? Want Jezus volgen is toch eigenlijk altijd hetzelfde? Ja, dat dacht ik ook toen ik hierover nadacht. Maar de afgelopen 6 maanden hebben wij natuurlijk geen samenkomsten meer gehad. En is wel, ik geloof dat er bij jullie ook wel een nieuwsbrief is geweest. En er zijn wat overdenkingen die je kon, waar je op kon googlen en kon je kijken. Maar echt, we zijn niet meer samen geweest. En dat is toch wel een beetje een periode geweest van in het begin een beetje ontheemd zijn. Weet je, want als je in zo'n ritme zit van om zondag naar de kerk te gaan, elkaar te ontmoeten, na de dienst nog even gezellig koffie met elkaar te drinken. En het met elkaar te hebben, of over de preek, of over de week, of over allerlei dingen. En dan wordt zo'n ritme wordt dan ineens heel abrupt onderbroken. En niet alleen dat ritme, maar ook het door de weekse ritme was eigenlijk helemaal weg. En ik heb die tijd een klein beetje gebruikt om eens na te denken. Niet gelijk in het begin, maar na verloop van tijd dacht ik van... wat betekent het eigenlijk ook alweer om samen te komen? En hoe gewoon ben ik het eigenlijk gaan vinden om op zondag naar de kerk te gaan? En de vraag die ik mezelf toen stelde van, was... maar waarom ging ik eigenlijk naar de kerk? En het leuke is van zo'n vraag dat het je brengt bij, het brengt je eigenlijk bij een stuk bewustwording van hoe het was toen je ervoor koos om Jezus te volgen. Maar als ik dat dan zo zeg, en dat zei ik ook zo tegen mezelf in gedachten, ja, Jezus volgen, ja, dat klinkt alweer zo kerkelijk. Weet je, het is een taal die wij gewoon begrijpen. Als we het hebben over we volgen Jezus, of ik ben een volgeling van Jezus, dan zal hier niemand zeggen van, nou je zegt nou iets heel vreemds. als je toevallig wel denkt, dan kunnen we misschien buiten geven een babbeltje hebben hierna. Maar het is heel gewoon eigenlijk om dat te denken, ja, omdat ik Jezus wilde volgen. En toen dacht ik van, laat ik nog eens die tekst erbij zoeken van die eerste discipelen die Jezus gingen volgen. En die heb ik net gelezen, Matthäus 4. En ik kende die tekst natuurlijk wel, en je kent dat verhaal ook wel, want bedoel, dat is ons vroeger geleerd op de zondagsschool, er is best wel regelmatig over gesproken. Maar toch, dat vind ik het mooie van Gods woord, dat als je dat dan weer leest, ook al is het een tekstgedeelte wat je al zo lang kent, dat het dan toch weer op een andere manier bij je binnen kan komen. En ik werd eigenlijk geraakt door de directheid van die discipelen. Weet je, en een directheid, maar ook een radicaliteit. Jezus die riep ze en ze lieten echt alles vallen en ze gingen achter hem aan. En weet je, en dat waren dan niet alleen Petrus en Johannes, maar ook die twee andere broers die een eindje verderop bezig waren. En toen dacht ik, hoe was het ook alweer toen Jezus mij riep? Heb je er wel eens aan gedacht? Weet je wel, aan het moment dat Jezus jou heeft geroepen. Kijk, hij heeft mij niet. Hij stond niet vlakbij me. Hij riep ook niet hin. Ik zag ook helemaal niemand. Maar er was wel een moment. Ik was een jaar of 15. Dat ik ervoer dat hij me riep. En dat hij zei: hin. Vriend, wordt het niet eens tijd? En dat was eigenlijk het jaar dat ik ook gedoopt ben. En het mooie was dat ik daar tegen Jezus gezegd. En dat ook in het midden van de gemeente mocht delen met een doopdienst. Niet alleen, want we hadden best wel een grote jeugdgroep. Nou, jij had het over een groep mensen. Nou, die hadden wij ook. En we stonden hier met z'n zeven op het podium. En we waren zo'n 14, 15, 16 jaar. En ik kan me nog herinneren dat dat een enorme impact had. Een hele positieve impact. En niet alleen voor onszelf, maar uiteindelijk ook gewoon voor de gemeente. Weet je, je moet je voorstellen dat hier dan ineens zeven mensen uit je gemeente staan die gedoopt worden. Dat is, wauw. Ja, toch? Nee? Ja, ik bedoel, en toen dacht ik maar, zo radicaal als die discipelen hier eigenlijk, Jezus volgden, zo radicaal waren wij in die tijd ook. Weet je, wij, 15 jaar geleden, of toen ik 15 was, 1975 was dat, zo'n tijdje geleden. Maar de jaren 70 waren ook de jaren van de traktaten. Ik weet niet of jullie weten wat een traktaat is. Maar een traktaat is gewoon een stukje papier met daarop een stukje evangelie. Een hele uitnodigende tekst en om mensen eigenlijk bekend te maken met de Heer Jezus. En die hadden we eigenlijk in alle kleuren, maten en formaten. En wat wij deden dan, als jonge enthousiaste gelovigen, heel radicaal, we gingen iedereen zijn traktaat geven. Dus in de straat kreeg iedereen met een bus. Als we in de trein op weg gingen, gingen we iedereen langs en die gaven we allemaal een traktaat. We waren er gewoon helemaal vol van. En ik word er altijd weer helemaal blij van als ik aan dat enthousiasme denk. Uiteindelijk ging dat wel over, want je kreeg er niet altijd even leuke opmerkingen over. En het enthousiasme was niet altijd even groot. Maar ik werd wel bepaald eigenlijk bij eenzelfde soort radicaliteit als ik dat hier las van die discipelen. Dat als Jezus roept, weet je, dat je dan daar ja tegen zegt en dat je daar gewoon vol voor gaat. Hebben jullie dat ook een beetje? Zijn jullie ook geroepen door Jezus? Wie kan zich dat nog herinneren? Ik werd er dus bij bepaald dat die radicaliteit van die discipelen, dat ze abrupt alles lieten vallen en met Jezus meegingen, dat ik dat eigenlijk toen Jezus mij riep, op dezelfde manier heb beleefd. Weet je, en dan, ik was dan niet aan het vissen, je begrijpt wat ik bedoel. Weet je wel, die roepstem en wat het met me deed, dat was zo ongelooflijk groot. Ik kon eigenlijk niet anders dan alleen maar dat doen. En dat gold ook wel voor deze discipelen. De impact van wie Jezus is, weet je, die was zo groot bij deze mannen, weet je, dat ze konden eigenlijk niet anders dan alles laten vallen en hem volgen. En toen dacht ik, hoe is dat eigenlijk door de jaren dan heen gegaan tot en met nu? Ja, want uiteindelijk moet ik wel een beetje bij het jaar komen van mijn preekthema. Hoe is het dan gegaan? En ik weet niet hoe het bij jullie is gegaan, maar bij mij is het van dat hele enthousiasme, is het naar wat minder enthousiasme gegaan en nog wat minder enthousiasme. En toen kom ik weer ergens anders en toen leefde het weer helemaal op, want er gebeurde weer van allerlei dingen. En toen is het weer een klein beetje, minder gegaan en weet je, zo. Bij jullie ook een beetje zo? Oké. Ja, dan ben ik niet de enige. Dat scheelt wel weer. Ik dacht van, wat betekent het nou om Jezus te volgen als we kijken naar het schriftwoord? En wat zegt Jezus daar nou zelf over? Dat is een tekst die ik niet heb gelezen. Die gaan we nu lezen. Die staat in Marcus. Marcus 8. En Marcus 8 is eigenlijk een beetje het kantelpunt in het Marcus-evangelie. En dan staat er in vers 34 van dat hoofdstuk. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: Wie achter mij wil komen, zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Ik zal het nog een keer voorlezen. Laat wie achter mij wil komen, zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Volgen betekent dus eigenlijk jezelf verloochenen. En jezelf verloochenen betekent niets meer of minder dan dat al het andere belangrijker is dan jezelf. Dus het gaat niet meer om jou, maar het gaat om de ander. Het gaat om Christus, maar ook om de ander. Bij Christus gaat het ook om de naaste. Dus verloochenen, jezelf verloochenen betekent dat het niet meer gaat om wat jij wil, maar dat het gaat om wat God wil. Het tweede is, je kruis opnemen. De consequentie die dat met zich meebrengt is dat je dus een aantal dingen niet meer doet. Dat je een aantal dingen achterwege laat. Of dat je, soms zeg maar, leidt in zo'n situatie omdat je voor Jezus hebt gekozen. En dat is dat kruis, dat draag je met je mee. En het derde wat Jezus dan zegt is dat je gewoon mij moet volgen. Dus in mijn gedachten kwam ik van die radicaliteit van die discipelen, die ik ook bij mezelf vond, fors aantal jaren geleden, naar de essentie van wat het betekent om te volgen, naar hoe verhoudt zich dat dan met het nu, de tijd waarin wij nu vandaag leven. En op welke wijze heb ik in de coronatijd gehoor gegeven aan het volgen van Jezus? Op welke wijze heb ik nou vorm gegeven aan het volgen van Jezus in de laatste jaren van mijn leven? En het interessante is, weet je, als je dan in zo'n gedachtegang zit, dat je er heel erg bij bepaald wordt van hoe was het ook alweer? Weet je, want het zijn allemaal van die, het zijn eigenlijk Bijbelse thema's. Als we het hebben over Jezus volgen, dan zeggen we allemaal ja en amen. Want daar hebben we ja tegen gezegd en dat doen we. Maar wat de impact daarvan is op ons leven, of wat de impact daarvan is geweest op ons leven, en hoe zich dat zeg maar nu verhoudt, dat is best wel eens de moeite waard om over na te denken. Weet je, want als er een verschil zit tussen zoals het was en zoals het nu is, of vaak zit daar een verschil tussen, dan kom je ook tot de ontdekking dat er een verschil zit in het feit dat je dat verlangen nog steeds hebt om te volgen, maar dat je ook tot de ontdekking komt dat willen volgen niet altijd gaat op een manier zoals we dat net hebben gelezen in Marcus 8. En dat het soms ook wel eens een beetje zoeken is van maar hoe gaat het dan? En hoe kan ik dan eigenlijk anno nu 2020 Jezus nog volgen? En dat bepaalde mij weer bij de tekst die we ook gelezen hebben in Johannes, waar de Heer Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Want als je op zoek bent in Gods woord, dan is het mooie dat we mogen weten dat die weg klaar is. Want dat is de weg, dat is Jezus, die mag je dan volgen. En het mooie van deze tekst is dat die tekst ook zegt dat als je die weg volgt, dan kom je bij de waarheid. En wat die tekst dan ook zegt is, als je bij die waarheid komt, dan kom je ook bij het leven. Die waarheid is eigenlijk het leven. Dus eigenlijk, nu ga ik het een beetje wiskundig aan elkaar koppelen. Als je een volgeling van Jezus bent, je hebt jezelf verloochend, je kruis opgenomen, je volgt Jezus, dan wandel je over zijn weg, dan op weg naar de waarheid, of dan ben je waarheid en dan leef je. Dus volgen heeft alles te maken met dat je in de waarheid staat. Volgen heeft alles te maken dat je waarheid bent en waarheid gelooft. En volgen heeft alles te maken met dat je leeft. Ook vandaag de dag. Ik zou amen kunnen zeggen, nu, want het zijn allemaal, nou ja, dat is, ja, het klopt eigenlijk allemaal, in mijn gedachten, zei ik dat tegen mezelf. En misschien denken jullie het ook wel, ja, hij heeft gelijk, dat klopt. Maar ik ging nog even verder, ik liet me er toch weer even bij bepalen, oké, maar wat betekent het dan nu? Weet je, en hoe bewust volg ik dan nu? En zijn er dan momenten dat ik wel volg en zijn er momenten dat ik niet volg? En om het nog een stapje ingewikkelder te maken, ben ik nog steeds zo radicaal in het volgen of is mijn volgen wat genuanceerder? En dan genuanceerder bedoel ik niet in de zin van het komt nu beter uit dan morgen of dan straks, nou misschien ook wel. Maar nee, genuanceerder, daar bedoel ik mee, hoe leid ik nou eigenlijk mijn leven? Dus waar bestaat mijn leven nu uit? En hoeveel zeg maar, momenten in mijn leven hebben te maken met dat volgen? Als je daarover nadenkt, wordt het net zo stil als het net was. Weet je wel, omdat je laat je er dan bij bepalen dat dat dus niet altijd zo radicaal en 100% is. Terwijl Jezus 100% vraagt. Dan ga ik het nog een stap dichterbij brengen, want ik dacht van ja, ik kan dat wel zeggen, weet je wel, maar het blijft dan toch nog ergens een beetje hier. Zeg maar, voor mij als voorganger heeft het ermee te maken dat je nadenkt en je bewust bent van, volg ik nou wat ik in mijn eigen hart heb of volg ik nou wat Jezus in mijn hart geeft? En die vraag kan ik me stellen, die moet ik me stellen als voorganger. Maar die kan ik me ook stellen als hen, vader van twee dochters en inmiddels een kleinzoon. Schoonvader van twee, collega, buurman. Weet je, er zijn allerlei facetten in ons leven waarin we ons die vraag kunnen stellen. Waarin je je af kan vragen, hoe ben ik nou eigenlijk een volgeling in mijn contact met mijn buren? Of hoe ben ik nou een volgeling als het gaat om de gemeente? He, zoals we hier vanmorgen bij elkaar zijn. En dan is die vraag, weet je wel, is eigenlijk veel dichterbij dan dat we denken. En als wij ons laten doordringen van het gegeven dat die vraag zo belangrijk is, dan gaan we hem ons ook vaker afvragen. Want die vraag heeft er namelijk ook mee te maken, en misschien moet ik het wat anders zeggen. Vorige week kreeg ik een rapport onder ogen dat in ons soort gemeentes, laat ik maar even zeggen, in de baptistengemeentes van de ABC en van de Unie, dat het gebrek aan oudsten meer dan 1,5 persoon per gemeente is. Dus in sommige gemeentes is er geen tekort, maar in sommige gemeentes zijn er misschien wel 2 of 3 oudsten tekort. En dat onderzoek liet dus ook zien dat er niet meer zoveel bereidheid is, weet je, om die taak op je te nemen. En dat trof me eigenlijk wel, want ik dacht van ja, weet je, dat bepaalt ons wel heel erg bij volgen. Hè. Dus we willen Jezus volgen, en dat willen we ook in de gemeente, maar zijn we ook bereid om te luisteren als Jezus ons roept. En nou was dit even een voorbeeld als oudste. Maar het kan ook zijn zonderschoolleiding of iemand die de kerk poetst of de koffie schenkt. Of als coach hier staat om de mensen te begeleiden. Eigenlijk al die facetten. En al die facetten, dat zijn eigenlijk, ja, ik noem het maar een bediening. Het is niet zo dat een voorganger alleen een bediening heeft. Ik denk dat elke volgeling van Jezus een bediening heeft. Weet je, en het is ongelooflijk belangrijk om je bewust te zijn dat als je Jezus volgt, dat je hem dus ook volgt in die stappen van bediening. En dat de consequentie van de stappen van bediening is dat je er voor 100% voor gaat. Ik werd een beetje geraakt door wat jij zei over dat je als jeugdgroep bij elkaar kwam. En bij ons ging het net zo, we gingen ook altijd naar een stel wat getrouwd was, want daar konden we lekker met veel in huis. En jij zei iets over het enthousiasme en het wekelijks bij elkaar komen en dat er werd gebeden. Hoeveel wordt er nog gebeden, wekelijks, met zo'n grote groep? Ja, ik word dan ook zo stil, hè? Want ook in Sittard is dat zo. Weet je, dus hoeveel, weet je wel, hoeveel bereidheid hebben wij nou nog, weet je, om Jezus ook daarin te volgen? En ik bedoel dit niet, zeg maar, om, zeg maar, wijzen de vingers te, hoe heet dat, te zetten, want dan alle vingers wijzen naar mij, hè? De meeste wijzen naar mij als je gaat wijzen. Nee, maar wat ik bedoel te zeggen eigenlijk vanmorgen is dat het zo ongelooflijk goed en belangrijk is om ons bewust te zijn wat het betekent om Jezus te volgen, in dit geval als het gaat om het proces in de gemeente. En nemen wij dan wel onze verantwoordelijkheden op die we op horen te nemen, waar Jezus ons toe roept? En als we dat dan doen, doen we dat dan met volle overgave, met vol enthousiasme en met de volle 100%. Vandaag de dag is het zo in Nederland, en ik heb dat wel eens vaker gezegd, dat van alle Nederlanders nog maar 30% iets met kerk heeft en van die 30% nog maar 8% zegt de Bijbel als leidraad voor het leven te gebruiken. Nou, even snel gerekend, 30% van alle Nederlanders is zeg maar zo'n 5,5 miljoen. 8% van die 5,5 miljoen is 440.000. 440.000 Nederlanders zeggen nog maar de Bijbel als leidraad voor het leven te gebruiken. Nou, ik kan het ook vertalen naar Brunsen, Treebeek. Daar hebben we nog een wereld te gaan. En om die wereld te gaan, hebben we wel radicale keuzes nodig. Om die wereld te gaan, hebben we wel radicale keuzes nodig om te willen volgen en om juist in die opdracht te staan die Jezus ons heeft gegeven om alle volken tot zijn discipelen te maken. Nou, laten wij ons hier maar gewoon even beperken tot Brunsen en Treebeek. Daar hebben we nog genoeg te doen, denk ik. En de vraag is dus, als we het hebben over Jezus volgen anno 2020, hoeveel mag het ons en jou en mij dan kosten? En let wel, als ik het al zo vraag, dan zit er eigenlijk al iets in waarvan je zegt, ja, weet je, als je het al zo praat, klinkt het toch heel erg negatief. Ik zou het dan eigenlijk op zijn Bijbels willen veranderen en zeggen van, hoe groot is nou ons verlangen om al die Brunsemenaren het evangelie te verkondigen en ze binnen te halen? Want volgens mij betekent dat Jezus volgen anno 2020. Amen.